Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor ons voor te gaan dominee P.L.D. Visser. De schriftlezing is vanmorgen uit Handelingen 12, de verzen 1 tot en met 19. Er zijn nogal wat mededelingen namens de kerkenraad. In de leeftijd van 78 jaar is vrijdag 4 november overleden zuster Aagje van Roekel de Stichter. Zij woonde tot voor kort aan de Mulderslaan, 66. Gelegenheid tot condoleren woensdagavond 9 november van 7:30 tot 8:30 hier in een zaal van de kerk. De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 10 november, ook hier in de kerk om 1 uur. In de loop van de middag, rond 3 uur, zal de begrafenis plaatsvinden in Leerbroek. In verband met het overlijden van zuster van Roekel zullen wij straks zingen, na foto en groet, Psalm 73, de versen 12 en 13. Vrijdag 11 november hopen Rachel Keuning, de deel 53 en Kees Hendriksen, Polselaan 6 te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in de hersteld hervormde Brugkerk en dominee van de Ziel hoopt deze dienst te leiden. De collecte van Dankdag heeft opgebracht 8866 euro. Gemeente, hartelijk dank voor deze opbrengst. Tijdens de vergadering op maandag 31 oktober is de kerkraad het traject ingegaan om te komen tot het uitbrengen van een beroep in de aanstaande vacature die zal ontstaan door het emeritaat van dominee Klomp. Nadat wij ons besluit op 2 november als kerkraad met u als gemeente hebben gedeeld, menen wij als kerkraad verder te kunnen gaan. Wij stellen u dan ook voor om een beroep uit te brengen op kandidaat H.M. Mulder te Langerak. Het is eveneens de bedoeling een beroep uit te brengen op dominee P.L.D. Visser als missionair werker. De vergadering van de kerkraad met de gemeente zal gehouden worden maandagavond 7 november om 7:30. Voor diegenen die verhinderd zijn, is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Wilt u dan op uw stembriefje duidelijk aangeven dat u voor of tegen deze beroepen bent? En ik denk dat dat niet zo moeilijk is. U schrijft de naam kandidaat Mulder op en daarachter zet u het woordje voor of tegen. En u schrijft de naam van dominee Visser op en daarachter schrijft u het woordje voor of tegen. En u mag ook kiezen voor het woordje ja of nee. U kunt die schriftelijke stem in een gesloten envelop inleveren bij de scriba of bij een van de andere kerkraadsleden. Wij hebben ook nog uiteraard de collecten, broeders en zusters, die zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kas, emeriticas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. En we zingen nu Psalm 65, de versen 1 en 6. Psalm 65, vers 1 en 6. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze enige hulp in de naam van de Heer is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. In verband, gemeente, met het overlijden van onze zuster van Roekel, die is thuisgehaald door haar hemelse vader. Ze heeft geworsteld, maar ook geloofszekerheid gekregen in haar leven. We zingen in verband met haar overlijden Psalm 73, vers 12 en 13. En dat doen we staande. En in die psalm bezingen we met Israël het uitzicht dat er is voor ieder die de toevlucht nam tot de God van Israël. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wie heb ik nevens, wie heb ik naast u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 12 en 13 zingen we staan. Thank you. God van Israël waarvan wij zongen, heeft ons in zijn wet de weg gewezen van een leven dat werkelijk goed genoeg, goed genoemd mag worden. We luisteren naar de wijzing van de 10 geboden en daarna gaan we zingen een psalm waarin we ons klein maken voor de Heere om vergeving smeken, psalm 51 vers 5, verberg uw oog van mij bedreven kwaad. En ook het 10e, waar we zingen over het leven van de dankbaarheid. Dan vindt gij in onze offerande lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Psalm 51 vers 5 en 10 zingen we na Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten. U zult niet begeren de vrouw van uw naasten, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. Voordat we de Bijbel gaan openen om Gods woord te lezen, bidden we of God door zijn geest ons hart wil openen. Trouwe, grote, heilige, goede God van het verbond. Vader van, Vader in Jezus Christus. Tot u komen wij op deze zonnige herfstdag. We buigen ons voor u neer. We zingen met de psalmen van Israël. We werden gegroet met de woorden uit uw woord aan het begin van het dienst. En zo komen we tot u op de manier van de liturgie, van de eredienst. Heere, verlos ons ervan dat wij denken dat het in de eredienst om ons gaat. Om wat wij in de eerste plaats beleven, ervaren, voelen, op prijs stellen. Maak dat we zien of weer opnieuw zien dat het in de eredienst om u gaat. U willen we prijzen en verheerlijken. En u zorgt er ook zelf voor dat uw heilige naam geprezen wordt op deze aarde. Hoezeer de kerk ook verscheurd is, hoezeer de kerk ook gebukt gaat onder haar eigen dwaasheden, onder haar kleinzieligheid, haar provincialisme. Of hoezeer de kerk ook verdrukt wordt door allerlei regimes. Hoezeer christenen ook vervolgd worden, gedood worden. U zorgt ervoor dat het nooit minder wordt dan dat minimum van 7000. Die de knieën voor Baal niet buigen. Maar die u eren. En u zorgt ervoor, wonder boven wonder, dat er een volk op aarde is dat uw naam verheerlijkt. En we voegen ons daarin, in dat grote koor, in die onoverzienbare rij van generaties die uw naam groot maakten. Heren, we prijzen u, maar we hunkeren ook naar uw woord. En als dat niet zo is, leer het ons. Want uw woord is dat manna dat uit de hemel neerdaalt. Uw woord is dat levende water. Uw woord is als dat zwaard dat tweesnijdend scherp is. Uw woord is een kracht tot zaligheid. Uw woord is uw stem. Uw woord is als water in de woestijn. Heere, geef ons uw woord. En wilt u dat wonder doen, dat u een preek die is voorbereid doorademt met uw geest, zodat we het merken dat u erin meekomt, o Heilige Geest, u die Heere bent en levend maakt. Geef wat wij nodig hebben. Als wij geestelijk nog niet leven, geestelijk vervreemd zijn en blijven van u, wilt u dat veranderen. Geef voor een stenen hart een vlezen hart, zoals de profeet erover spreekt. En als het anders is, als we u mogen kennen, maar het is allemaal zo weggezonken, weggeraakt, onder een stoflaag terechtgekomen, dat de vonken en de vlammen van het leven met u niet meer worden waargenomen. Wilt u de zaak dan opporren, olie op het vuur werpen, de olie die uw geest is. En wilt u ons dan weer meenemen met uw woord, in uw woord, zodat we weer op onze voeten gezet worden en weer verder kunnen. Het leven in en het leven door, achter u aan, Heere Jezus. Wees met ieder die van alles meedraagt in deze dienst. Blijdschap, maar ook droefheid. Heere, u kent ons. U weet of we een dankbaar hart hebben, of een bitter hart. Een hart vol van opstand tegen u, of een hart waarin de opstand tot rust is gebracht en er overgave is gekomen. Geef wat wij nodig hebben uit uw hemelse apotheek. Wees met ieder die een taak in deze dienst heeft, koster, organist, zij die op kinderen passen, hier in het kerkgebouw of thuis. Wees met uw knecht die hier staat. Maak het goed met uzelf, zoals u dat alleen kunt. Vergeef onze zonden. Wilt u ons reinigen door bloed en werk van Christus en ons om hem horen, uit genade. Amen. We gaan de Bijbel openen, gemeente, bij Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. We lezen Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Waar het gaat in dat boek van de Handelingen over het voortgaan van het woord, ondanks de vervolgingen die losbreken over de gemeente in Jeruzalem, nog maar zo kort na het Pinksterfest. Dus we lezen Handelingen 12, vers 1 tot en met 19, en daarna zingen wij Psalm 69. Je zou kunnen zeggen de psalm van de leidende van de vervolgde kerk, Psalm 69, vers 2, vers 7 en vers 14. Dus Psalm 69, vers 2, 7 en 14, na de schriftlezing uit Handelingen 12. We lezen daar Gods heilig woord. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder, door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten. Elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere, en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder. En meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: u bent buiten zitten. Maar zij hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had en zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag geworden was, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Tot zover het woord van God. Gemeente, gasten, met hulp van de Heer hoop ik u zijn woord te bedienen vanmorgen. En kernvers van dit schriftgedeelte, dat natuurlijk één geschiedenis is. Je kunt je dan niet beperken tot één vers, maar laat ik als kernvers kiezen Handelingen 12, vers 5. Waar we deze woorden lezen, in vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen, Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel, en ook het achtste geeft dan eeuwig eer, onze God en Heer. Vers 1 en 8 van Psalm 99. Gemeente, oudere jongens en meisjes, gasten die bij ons zijn, ik vind het bijzonder dat het zo uitpakt dat ik deze zondag u mag voorgaan, terwijl we morgenavond de stemming hebben voor het uit te brengen beroep op wat hopelijk een nieuwe gemeentepredikant mag worden, kandidaat Mulder, en ook een beroep dat u, als u erin bewilligt, uitgebracht zal worden op ondergetekende. Dat had niemand kunnen denken, dat had niemand kunnen plannen, en dat is ons geworden, dat is ons zo gegeven. En zo heeft het Heere kennelijk behaagd om het zo te leiden. En we hebben in de achterliggende week ons als gemeente laten informeren door de kerkenraad hoe de dingen gelopen zijn en hoe de kerkenraad het voornemen heeft om dat beroep op kandidaat Mulder uit te brengen en op ondergetekende. En dat maakt natuurlijk allerlei gedachten los. Want hoe gaat dat? Ja, we zijn mensen, dus we rekenen wat, we denken na. Zou kandidaat Mulder het aannemen? Hij heeft al een beroep van 4 gemeenten. Hoe groot is de kans dan? 20% denk je dan. En hoe zit het eigenlijk? Ja, het is een jonge predikant, het is een kandidaat. Zou hij dat wel aankunnen? Want wij zijn wellicht toch geen kandidaatsgemeente. Heeft de kerkenraad het eigenlijk wel goed gedaan? Hoe zat het met de procedure? Allerlei begrijpelijke vragen die dan bovenkomen. En ook als het gaat om het beroep op ondergetekende, dan zou je daar ook vragen bij kunnen stellen. Hoe moet dat financieel? Heeft die kleine postergemeente wel genoeg draagkracht? Allemaal begrijpelijke vragen die u wellicht hebben bezig gehouden, die mij wel bezig hebben gehouden in ieder geval. En ik heb er ook wat over na zitten denken en ik wil er ook best open in zijn. Hier voor mij is morgenavond natuurlijk ook een belangrijke dag. Want ja, het is eigenlijk ook een zoektocht voor mij en voor mijn gezin. Waar wil de Heer ons nu hebben? Na al die jaren bij Defensie komt er een nieuwe plaats, een nieuwe mogelijkheid of niet. En dan ga je ook rekenen. Wat gaat dat betekenen? Financieel, qua salaris, kan het wel? Wat zijn de risico's? En zo zijn we met elkaar mensen. En we rekenen wat af en we peinzen wat af. Maar toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik, als ik nou zondagochtend mag voorgaan in de Pnieuwkerk, wat heeft de Heere dan te zeggen bij al deze overwegingen die over u en mij heen komen? En toen ben ik eigenlijk bepaald bij dit gedeelte uit Handelingen 12. De dominee van de gemeente, de apostel Petrus, zit gevangen. En wat gaat de gemeente nou doen? En dan gaat die gemeente van Jeruzalem in gebed. En dan gebeurt er wat. En dan komen er ongedachte openingen, ongedachte wegen, waarin de Heere zijn spoor trekt. En graag wil ik dan met u gaan luisteren naar dit woord van de Heere in deze dienst van morgen. De gemeente van Jeruzalem in gebed voor Petrus. Dat is het thema voor de verkondiging van morgen. De gemeente van Jeruzalem in gebed voor Petrus. 3 hoofdgedachten in de preek. De aanleiding voor hun gebed, de bedoeling van hun gebed en de uitwerking door hun gebed. Aanleiding, bedoeling, uitwerking. Als je dit gedeelte leest, gemeente, dan vallen wij daar zo in, maar dan is het van belang om te vatten wat er nou eigenlijk aan het gebeuren is. Wat gebeurt er op een dieper, misschien beter gezegd, op een hoger niveau? Eerst even schetsen wat er aan de hand is. Jongens en meisjes, het is net het Pinksterfeest geweest in Jeruzalem. De Heilige Geest heeft gewerkt. 3000 mensen zijn tot geloof en bekering gekomen en die zijn gedoopt. Prachtig. Wat een doorwerking van de Geest. En de gemeente groeit en bloeit. Priesters komen tot geloof, lezen we zelfs in Handelingen. En dan gebeurt het. Koning Herodes. Koning Herodes wil in een goed blaadje komen bij de geestelijke leiders van Israël. De Joden, dat zullen de theologen zijn, de schriftgeleerden, de fariseërs. En hij vindt deze manier om in een goed blaadje te komen door de gemeente aan te pakken. Want de christelijke gemeente wordt een doorn in het oog van de geestelijke leiders van het volk. Ze hadden al diepe problemen met de Heer Jezus. Die hadden ze aan het kruis laten brengen. En nu was het helemaal uit de hand gelopen. Het bericht was uitgegaan dat Christus uit de doden was opgewekt. En die gemeente in Jeruzalem die groeit en bloeit maar. En daar moet iets aan gebeuren. En Herodes wordt speelbal als politicus, als je je uitlevert aan de gunst van het volk. Hè? We hebben tegenwoordig heel veel populisten. Als je doet wat het volk wil en je speelt in op wat het volk wil, dan kun je dus uiteindelijk tot dit soort dingen komen. Herodes slaat de hand aan Jacobus, een van de apostelen. Dat is de broer van Johannes en hij doodt hem, staat er in het begin, in vers 2 van het hoofdstuk. Hij doodt hem met het zwaard. En zo pakt hij dus de verkondigers van het evangelie aan. Herodes, wie is dat? Nou, bekende naam, Herodes. Het is een kleinzoon van Herodes de Grote. Jongens en meisjes, Herodes de Grote, zoals die heet, die kennen jullie ook, want hij is het die de kindertjes in Bethlehem heeft laten vermoorden. Omdat hij de Heer Jezus wou vermoorden, heeft hij toen alle kindertjes in Bethlehem laten vermoorden. Ongelooflijk, hè, dat dat kan. Zo was Herodes de Grote, zoals die heet. En Herodes de Grote is de opa van deze Herodes. Het is een familie, je zou zeggen, waarin de antichrist zich breed maakt. Herodes de Grote, de kindermoordenaar. Dan had je ook nog Herodes Antipas. Herodes Antipas die heeft Johannes de Doper laten onthoofden. U weet wel, omdat Salome zo mooi danste en haar giftige moeder had haar ingefluisterd: vraag het hoofd van Johannes de Doper. En Herodes Antipas had zich laten inpakken door die vrouwen en was erin meegegaan en had Johannes de Doper laten onthoofden. En dan nu deze Herodes, Herodes Agrippa heet hij voluit, en hij is het die Jacobus laat doden. Een familie waarin de antichrist, waarin de Satan zich sterk maakt. En waar komt die familie vandaan? Nou, het is een koningsgeslacht. Ze moeten luisteren naar de Romeinen, want hij is eigenlijk maar een stroomman van de keizer in Rome. Maar ze komen oorspronkelijk uit het volk van de Edomieten. En de Edomieten zijn geboren uit Esau. Esau en Jacob. Twee denkwijzen. Twee mensen. Twee geslachten die tegenover elkaar staan. Jacob en Esau. Worstelend om de eerstgeboorte zegen. Jacob en Esau, van wie we op de dankdag hoorden, dat Esau zei: ik heb veel, en Jacob zei: ik heb alles, want ik ken de Heer. In Jacob en Esau, daar proef je de strijd van het vrouwenzaad en het slangenzaad. Misschien heb je het wel gehoord, jongeren, op catechisatie, hè? Als de slang de mensen verleidt, Eva en dan Adam, dan ontstaat er die strijd tussen het vrouwenzaad, uiteindelijk is dat de Heer Jezus, en het slangenzaad. Dat is de Satan met al zijn helpers. En die strijd zie je in de hele Bijbel terugkomen. Tussen Jacob en Esau, tussen Kain en Abel, en tussen Herodes en Christus, en nu deze Herodes, Agrippa, en de christelijke gemeente. Een geweldige worsteling. Wij staan, ook al zou ik niet zeggen, op zo'n prachtige, rustige herfstdag in Veenendaal. Wij staan in een strijd. En wij merken dat misschien minder dan de vervolgde kerk en de verdrukte kerk. En de kerk in Noord-Korea en in Zuid-Soedan en noem maar op. Maar ook wij staan in die geestelijke strijd. Ook vanmorgen is de boze, is de Satan bezig om ons los te weken van de dienst van de Heer. Misschien proef je dat wel, jongeren. Dat je in de kerk zit, maar je kan er helemaal niet bij blijven. Je bent slaperig, het is druk geweest. Nou, allerlei manieren waarop de Satan gebruik maakt van onze zwakte. En we laten hem vaak maar al te graag binnen. En misschien is hij er wel mee bezig, ook op dit moment, om u of jij los te weken van de dienst van de Heer. Een geestelijke strijd. Ik heb dat wel eens nagegaan voor het kerkelijk bureau. Op basis van alle jaarboekjes van de laatste ruim 20 jaar van de christelijke gereformeerde kerken. En als je dat optelt, dan schrik je. Zoveel duizenden mensen in de afgelopen 20, 25 jaar die de kerken, ons kleine kerkverband, verlaten hebben. Ik denk wel meer dan 10.000 in de loop van de jaren. Jongeren, ook ouderen. En misschien denken we wel aan hen. En weten we nog wel waar ze gezeten hebben in de kerk. Of in de oude kerk, weet u wel. Daar zie je aan dat we in een geweldige geestelijke strijd staan. En dat was toen en dat was nu. En Herodes laat zich inzetten. En weet u wat het verschrikkelijke is? Herodes, je zou zeggen een persoon die zich laat inwinnen door de duivel. Die wordt dan ook nog aangestuurd door de geestelijke leiders van Israël. Zij die de godsdienst dragen onder het volk. He, wij vragen ons wel eens af van, hoe moet dat? Als we steeds meer een seculiere regering krijgen, die onze christelijke scholen het leven onmogelijk maakt bijvoorbeeld. He, er zijn allerlei kamerleden die daaraan werken. Christelijke scholen die moeten niet meer zo identiteitgebonden zijn. Die moeten ook openstaan voor ouders en kinderen die de identiteit niet dragen. Nou, dan kun je van opschrikken. Maar de grote tegenstand komt hier in Handelingen juist bij de godsdienst vandaan. Dat kan dus ook nog. Dat mensen die heel punctueel zijn in de godsdienst het evangelie tegenstaan. En dat kan dus zelfs in de kerk, zelfs in het verbondsvolk Israël. Dus de Satan maakt het niet uit hoe hij de voortgang van het evangelie wil dwarsbomen. Of dat nou rechtsom is, heel wettisch, of linksom via een seculiere regering, of via vervolg. Dat maakt de Satan niet uit. Satan is heel creatief, veel creatiever dan de kerk vaak. Als de Satan het niet linksom lukt, dan doet hij het rechtsom. En hier doet hij het met de harde hand, door Herodes Agrippa in te schakelen. En dat terwijl het feest van de ongezuurde broden er is, wij zouden zeggen het paasfeest, koeken werden gebakken, de matzen, geen gist zat erin. Het moest snel klaar zijn, want Israël had snel moeten vertrekken uit Egypte. Daar doen die matzes aan denken. Het feest van de ongezuurde broden. Op het paasfeest. En dan laat hij vlak voor dat paasfeest ook nog eens Petrus oppakken. De volgende. Daar kan hij ook mee in een goed blaadje komen. En zo dreigt het de Satan te gaan lukken via Herodes om de verkondigers van het evangelie uit te schakelen. Eén voor één. Daar is het om te doen. Wij kunnen de verkondiging van het woord een beetje aan de zijkant leggen van, het is maar een preek. Maar de Satan die is bang voor preken. De Satan is bang voor de verkondiging van het woord, want dat is het middel van de Heilige Geest, waardoor hij de kerk bouwt, mensen bij Christus brengt en bij Christus houdt. De Satan is theologisch er veel meer bewust dan wij vaak. Hij weet, als ik de verkondiging, als ik die dwarsboom, of als ik maak dat hij niet meer vruchtbaar is, of als dominees en andere verkondigers tot zonde komen, uit hun ambt moeten gaan, daar spint de Satan garen bij. Als er conflicten zijn in de gemeente, tussen dominee en kerkenraad, dan wrijft de Satan in zijn handen. Want dan bereikt hij zijn doel. Nou, zo is de Satan bezig. En wat doet de gemeente in Jeruzalem dan? Dat vind ik zo bijzonder, want Johannes de apostel is gedood, Petrus wordt gevangen gezet, en dan zegt die gemeente in Jeruzalem niet van, nou ja, het gaat zeker allemaal mis. Onze geliefde broeder Jacobus hebben we al niet meer onder ons. Nu is Petrus ook nog gevangen. En moet je eens kijken wat een macht die Herodes heeft. Zo'n koning die maar met zijn vingers hoeft te knippen. En het hoofd van een geliefde broeder of zuster rolt. Daar is geen kruid tegen gewassen. Daar kun je niks tegen doen. En hij heeft ook nog een bondgenootschap met de fariseeën en de schriftgeleerden. Die controleren het volk en de synagoog. Daar kunnen we niks tegen doen. Het lukt ons niet om een actieplan te bedenken om daartegen op te boksen, tegen zoveel geweld. En het had gekund dat die gemeente heel cynisch was geworden, had gezegd van nou Heere God, dat begrijpen we nou niet. Waarom laat u dat nou toe? Waarom laat u toe dat Jacobus gedood wordt en Petrus opgepakt? U hebt ons zeker verlaten. Het heeft allemaal geen zin meer. De kerk is een failliete boel. Steek er maar geen energie meer in. En zo kun je helemaal cynisch en moedeloos worden in het ambt en als gemeentelid zonder dat je een bijzonder ambt draagt. En dat doet die gemeente nou niet. Die gemeente die gaat bidden. Petrus werd in de gevangenis bewaakt, maar je zou verwachten, maar door de gemeente wordt een petitie aangeboden aan Herodes. Of de gemeente die gaat een actieplan bedenken. Of de gemeente gaat een leger organiseren om de gewapende strijd te gaan voeren tegen Herodes. Nee, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Voortdurend voor hem tot God gebeden. Die gemeente gaat niet piekeren. Die gemeente wordt niet moedeloos. Die gemeente wordt niet cynisch. Maar die gemeente gaat bidden, dat is de aanleiding van dat intensieve gebed. Ze neemt haar toevlucht tot dat meest uitnemende wapen wat er is, het gebed. En dat is voor ons dus ook de weg. Voor ons is dus ook de weg het gebed. En dan kom ik bij het tweede, de bedoeling van hun gebed. Want wat beogen ze nu precies? Waarvoor bidden ze nu in Jeruzalem? En waarvoor bidt u als u een predikant begeert? Waarvoor bidt u? Nou ja, laat ik het maar even heel open neerzetten. Hè. Kijk, we kunnen daar natuurlijk wel in gepaste bewoordingen over spreken. Maar stiekemweg denk jij en denkt u en denk ik van nou, als je een dominee nodig hebt, ja, dan moet het wel iemand zijn die hard kan werken en niet te veel kost, want we moeten het wel kunnen opbrengen. En hij moet goed met de jongeren zijn en goed met kinderen kunnen omgaan. Maar hij moet ook goed met ouderen kunnen zijn en hij moet goed kunnen preken. En hij moet goed beleid kunnen maken en hij moet goed in de kerkraad zijn. En hij moet goed liggen in het kerkverband en hij moet heel veel dingen. En voor je het weet heb je een schaap met 5 poten dat je begeert. En doet die gemeente in Jeruzalem dat nou ook eigenlijk? Zoeken ze nou eigenlijk, met eerbied gesproken, nou, een schaap met 5 poten. Die ze even gaat verwennen. Die ze even precies gaat doen waarvoor ze hem beroepen hebben. Eigenlijk iemand die ja, voldoet aan het modelplaatje van een voorganger. Ja, waarom bidden ze eigenlijk? Staat er eigenlijk niet, hè? Er staat wel, door de gemeente werd voortdurend voor hem, dus ze waren heel erg betrokken bij hem, bij Petrus, tot God gebeden. En even verderop staat het ook weer, dat ze intens bidden en zo samen zijn in het huis van familie van Johannes Marcus. Toen daarover nadacht, ik dacht van ja, wat hebben ze dan precies gebeden? Toen kwam ik uit bij Handelingen 4. Want in Handelingen 4, daar ging het ook bijna fout. Want in Handelingen 4 werden Petrus en Johannes ja, aangehouden door het Sanhedrin. Dus ook 2 apostelen weer. Je ziet dat de vervolging dan op gang begint te komen. En ze worden ondervraagd. En als ze dan uiteindelijk moeten vrijgelaten worden door het Sanhedrin, dan komen Petrus en Johannes bij de gemeente en die vertellen wat de overpriesters en de oudsten hun gezegd hadden. Dat leest u in vers 23 van Handelingen 4. En dan gaat die gemeente ook bidden. En dan gaat die gemeente in hun gebed duiden wat hier nou eigenlijk gebeurt. En dan hoor je die gemeente roepen in vers 24 van Handelingen 4. Toen ze dat gehoord hadden, dat verslag van Petrus en Johannes, verhieven ze hun stem tot God. En dan citeren ze de schrift en dan zeggen ze, dit is nou wat David al voorspelde in Psalm 2. De volkeren woeden tegen God en tegen uw heilig kind Jezus. En Pontius Pilatus en Herodes en de volken van Israël strijden tegen u. Dus de kerk, het verbondsvolk. En dan zeggen ze in vers 29. En dan kom ik dus bij de kern van hun gebed. Heere, sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dus daar is die gemeente mee bezig geweest. Dat de verkondiging van het woord doorgang zou vinden. Dat Petrus en Johannes en al die andere apostelen vrijmoedigheid hebben om wat er ook gebeurt. Of er nou tegenstand komt van de Joden, van de schriftgeleerden of van de Romeinen die met het zwaard komen. Dat zij het woord van God spreken. Daar zijn ze intens mee bezig. En dat is dus voor ons ook de weg. Als wij een predikant verlangen, dan moet het ons hierom te doen zijn dat het woord van God met vrijmoedigheid gesproken wordt. Dat is de eerste taak van een diener van het woord. In onze kerkorde is dat ook heel mooi vastgelegd. Daar staat eigenlijk, de taak van een predikant is bidden, sacramenten bedienen, het woord verkondigen. Meer niet. Daar gaat het om. Dat is de kern. En het is ook wel eens lastig, denk ik, voor heel veel gemeentepredikanten. Ik ben zelf geen gemeentepredikant, dus ik kan er wat met een zekere afstand over spreken. Er wordt vaak zoveel gevraagd van een predikant. Je moet al zoveel eisen voldoen. Maar het woord verkondigen. Tijd hebben om te studeren. Om het woord door je heen te laten gaan en dat uitleggen. Dat is de kern van het ambt van een predikant. Dus als u bidt voor een predikant, bid dan het gebed van de gemeente in Jeruzalem. Heere, dat uw knechten het woord van u vrijmoedig spreken. Hoeveel kritiek er misschien ook op komt, maar dat ze uw woord spreken. Want we staan in de geestelijke strijd. De Herodes van deze wereld slapen niet. De Satan die heeft geen slaap nodig. En die heeft duizenden jaren ervaring in het verleiden van ons. Wij hebben nodig dat het woord met vrijmoedigheid gesproken wordt. En daar moet het dus om gaan, als, ook in het beroepingswerk. En ook als het gaat om het werk wat missionair mag gebeuren in de gemeente, in de poster, dat daar het woord verder gaat. Dat mensen worden gewonnen voor Christus. Zo is die gemeente intens bezig. En gebeurt er dan ook wat? Want ja, je kunt bidden. Maar ja, helpt dat nou wel eigenlijk? Helpt dat nou wel eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje een probleem vaak bij ons, denk ik. Dat we wel weten dat het gebed belangrijk is, maar ja, helpt dat nou altijd wel? En kun je nou eigenlijk wel ervan op aan dat de Heere, nou ja, om het menselijk te zeggen, wat doet met je gebeden? Want misschien luistert de Heere wel niet? Of misschien wil hij niet luisteren? En het is eigenlijk wel frappant, want dat is iets dat de gemeente in Handelingen 12 ook al had. Niets menselijks is hen en is ons vreemd. Ze bidden intens. Ze bidden gedurig. Maar eigenlijk verwachten ze niet dat het effect heeft. Dat het uitwerking heeft. Ze bidden wel, maar ja, je kunt er toch niet op rekenen dat de Heere de Heere van de hemelse heerscharen, dat hij ook ja, meteen ingrijpt en handelt en verlost. En dat mag je toch nauwelijks verwachten. En toch, dat gebed heeft uitwerking. En jongens en meisjes, dan hebben we gelezen van die spannende geschiedenis. Hoe er wel 16 soldaten, hè, 4 wachten van 4 soldaten worden ingesteld. En die hebben Petrus helemaal gevangen, aan kettingen ligt hij. Maar de engel van de Heere verschijnt in de cel. De kettingen vallen af. De engel maakt Petrus wakker, hij was diep in slaap. Hij lag en sliep gerust, om het met de psalm te zeggen. Ook al een wonder op zich, kun je ook al over preken. Waarom slaapt hij zo vast, terwijl de dood misschien op handen is? En hij loopt zomaar de gevangenis uit. De deuren zwaaien open. De engel loopt met hem mee. En Petrus gelooft het zelf niet. Petrus denkt, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Dit is vast een visioen. Had hij eerder gehad. Hè, van die reine en onreine dieren. In dat laken dat uit de hemel neerdaalde. Petrus dacht, dit is vast ook een visioen. Dit kan niet. En je zou, als je Petrus zo na die bevrijding de stad in zou laten gaan, dan zou die misschien ja, hele rare dingen doen. Dus die engel die loopt nog maar een straat met hem mee en verlaat hem dan. En dan komt hij tot zichzelf, staat er in vers 11, en hij komt erachter, dit is waar. De Heere heeft mij verlost uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Hij gaat naar het huis van Maria, klopt aan de deur. En daar heb je die prachtige scène met Rodé, dienstmeisje. Ze kijkt om het hoekje van de deur of door een gat in de deur, een luikje in de deur zal het geweest zijn. Of ze luistert wie er aan de deur is. En als ze erachter komt dat Petrus is, rent ze terug naar de gemeente die in gebed zijn. Maar ze geloven haar niet. Ze geloven haar niet. Ze zeggen, u bent buiten zinnen. Nou jongens en meisjes, op het schoolplein zeg je tegen elkaar, je bent gek. Dat staat er eigenlijk. Rodé, dat kan helemaal niet. Rodé, je bent vast helemaal in de war. En anderen zeiden, nou ja, het is misschien zijn engel. Zijn bewaarengel die hem vergezelt. En misschien zijn stem imiteert. Ze komen tot allerlei theorieën. Maar ze kunnen maar niet geloven dat God ook echt iets doet met hun gebed. Totdat ze hem zien als de deur open zwaait en hij vertelt wat er gebeurd is. Petrus is vrij. En gaat het nou om Petrus? En gaat het nou om de gemeente? Nee, wat hier gebeurt is dat de Heilige Geest die machtige stroom van het woord verder laat vloeien. Hij laat het woord verder vloeien. En gemeente, als er iets is dat van belang is, denk ik, voor de kerk van nu, dat is om dat scherp te hebben. Wij kunnen soms zo gericht zijn op onze eigen lokale kerk en op wat wij verwachten van ambtsdragers en predikanten, dat we eigenlijk een beetje vergeten dat het God erom te doen is dat zijn woord de wereld ingaat. Hier in Veenendaal, in de Pooster en tot het uiteinde van de aarde. Daar is het op gericht. En dat zie je ook gebeuren. Want wat doet Petrus? Petrus, staat er in vers 17, ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Ze raken hun apostel, hun voorganger, dus kwijt. Nou, dat is nou ook wat. Nou hadden ze zo intensief gebeden, Heere God, maakt u Petrus vrij, bewaar hem, laat het uw woord doorgang vinden, maar ze krijgen zelf geen voorganger. Petrus gaat naar een andere plaats, kennelijk naar een veilige plaats. Je mag dus ook je verstand gebruiken. En elders heeft Petrus het evangelie verkondigd. Dat kan dus. Dat de Heere het gebed zo verhoort, dat je misschien zelf geen voorganger krijgt, Maar dat het woord wel verder gaat. En je leest ook niet dat die gemeente daartegen protesteert. Dat ze zeggen, ja maar Heere God, dat kan toch niet. Petrus hebben we hier nodig. En die kunnen we niet afstaan. Die kunnen we niet uitzenden. Die kunnen we niet missen. En toch is dat wat er gebeurt. Wij moeten als kerk dus ook op een hoger plan leren denken. Dat plan, dat vlak waarin God zijn woord voortgang laat vinden. Als dat woord maar verder gaat. In Veenendaal, buiten Veenendaal, tot het einde van de aarde. En zo worden we eigenlijk door dit schriftgedeelte gemeente, u en ik ook, worden we eigenlijk wat losgemaakt uit al onze overwegingen, uit al ons gepeins, hoe moet dit, hoe moet dat. En we worden eigenlijk op een hoger vlak gezet. Het vlak van het geloof dat ziet hoe God handelt in deze wereld. God regeert door de verkondiging van zijn woord en hij geeft zijn geest erbij. Dat is dus wat er aan de orde is. En als wij bidden om een predikant, dan mogen we dus hierom bidden. Heere, laat uw koninkrijk komen. Laat uw woord verder gaan. En natuurlijk, dan mag je er achteraan bidden. En geef dat ook voor Veenendaal Peniel. Maar Heere, als uw woord maar verder gaat. Als u het rijk van de Satan maar straks definitief verwoest. En als u uw toekomst maar laat aanbreken, waarin u alles zult zijn en in allen, en we ook geen verkondigers meer nodig zullen hebben, want dan zullen wij kennen zoals wij gekend zijn. We worden op een hoger plan gebracht. We leren niet alleen maar naar onszelf toe te bidden, als wij maar een dominee krijgen, als wij het maar rondkrijgen. Maar wij leren bidden, uw koninkrijk komt. En we bidden erachter als in een voetnoot. Heere, vergeet ons dan niet. Vergeet Veenendaal Peniel dan niet. Laat uw rijk komen. Laat dat ons gebed zijn. Amen. Gemeente, we gaan samen de Heere bidden en danken. We doen voorbeden voor zuster Tineke Grevers van de groep, die geopereerd moet worden in de komende week. We denken aan onze broeder Diaken Teus Bouw. Hij is in het ziekenhuis in verband met een epileptische aanval. Het was erg schrikken voor zijn vrouw Marion en de kinderen. We willen hartelijk voor hen bidden. We bidden voor de nabestaanden van onze zuster van Roekel, haar man, onze broeder, de kinderen en de kleinkinderen. We denken ook aan onze oud-predikant dominee Buis, die onverwachts geopereerd moest worden, naar het ziekenhuis moest in de achterliggende week en ook nog hoogstwaarschijnlijk terug zal moeten voor een vervolgbehandeling. Complicerend, daar hij ook preses is van de generale synode en ligt veel werk op zijn schouders. En dat moet ook nog verder getild worden. Laten we bidden daarvoor. We denken aan onze zuster Engelen Bos, die een heupoperatie moet ondergaan. En we bidden ook voor het bruidspaar Rachel en Keuning en Kees Hendriksen. Sorry, Rachel zal het moeten zijn. Rachel Keuning en Kees Hendriksen, die elkaar het jawoord hopen te geven. En die dat zal in de Brugkerk gebeuren. En verder denken we natuurlijk aan de stemming. De twee beroepen waar u uw stem aan zult mogen geven morgenavond. Laten we samen danken en bidden. Heren die trouw houdt en eeuwig leeft, uw woord gaat voort. U hebt het eerste woord en het laatste woord. En u stuwt dat woord de wereld over. En zo heeft het ons ook hier in de lage landen bereikt, ook in Veenendaal. Dat op zich is een godswonder van u. Dat hier in de 21ste eeuw dat levende woord present gesteld wordt. En dat het hier in de 21ste eeuw in Veenendaal gaat over uw wonderlijke daden in Jeruzalem. Lang geleden in het leven van Petrus, in het leven van de gemeente van Jeruzalem. U hebt Herodes verslagen en zijn naam heeft geen gewicht of betekenis meer. Maar uw naam, Heer Jezus, heeft alle betekenis en alle gewicht. En van uw naam belijden wij ook, oorspronkelijk uit de heidenen komend, dat er geen andere gegeven is onder de hemelen, waardoor wij moeten zalig worden. Wonderlijk dat u doorgaat. Heren, wij maken ons op om morgenavond te gaan stemmen, het uitbrengen op een beroep. Twee beroepen, Heer, wilt u daarin meekomen? En hoe het ook gaat, laat uw woord doorgang vinden. In Veenendaal, in de poster, maar ook daarbuiten, tot de einden van de aarde. Laat uw naam uitgeroepen mogen worden. En laat het geloof mogen vinden. En wilt u zo uw kerk bouwen? En zo bidden we dat gebed, Heer Jezus, dat u ons leerde. Uw koninkrijk komen. Heren, dat betekent ook dat we niet egoïstisch kunnen bidden. Dat wij maar een goede dominee krijgen. Die ons verzorgt in alles wat wij aan wensen en eisen neerleggen. Leer ons geestelijk op het niveau van uw woord te kijken naar deze dingen. En heren, doe dan wat goed is in uw ogen. En maak ons er eenswillend mee. We bidden heel hartelijk voor onze broeder, diaken Teus Bouw, voor Marion en hun kinderen, nu Teus in het ziekenhuis is. Geef dat er helderheid mag komen, wil de schrik wegnemen en hem en het gezin zegenen. We bidden heel bijzonder voor de echtgenoot, de kinderen en kleinkinderen van onze overleden zuster van Roekel. We hebben het gehoord van elkaar, getuigenissen, hoe ze geworsteld heeft met de toe-eigening van het heil, is het wel voor mij. En hoe u zich niet onbetuigd heeft gelaten in haar leven. Heren, bij al het verdriet dat er is, willen we u, de Vader van alle goeds, de bron van alle goeds, danken voor haar leven en voor wat u in haar leven uitgewerkt is. Vertroost u, Heren, haar man, kinderen en kleinkinderen. Zegen het wanneer ze zich klaarmaken voor de begrafenis. En kom erin mee. Heren, we Denk aan onze zuster Tineke Grevers van de groep die geopereerd moet worden. Ga met haar mee, draag haar en laat het haar ervaren dat het gebed zo'n machtig wapen is. Geef haar rust en aan alle die aan haar verbonden zijn. Heren, we denken aan onze oud-predikant dominee Buis die geopereerd moest worden en wellicht nog een vervolgbehandeling zal moeten ondergaan. Past niet in ons plaatje, want hij moest de generale synode voorzitten. En dat is een heel werk. Maar heren, uw weg is anders. Wilt u hem, hoe het ook verder mag gaan, zegenen, herstel geven? En wilt u ook de synode zegenen? Allerlei besluiten vinden er plaats. Allerlei meningen kunnen er zijn. Maar wilt u eensgezindheid geven, zodat het goede voor de kerken gezocht mag worden en gevonden? We bidden voor onze broeder, voor onze zuster Engelen Bos, die een heupoperatie moet ondergaan. Wilt u haar nabij zijn en zegenen? Er is veel mogelijk medisch in onze dagen en toch niets spreekt vanzelf. Het is allemaal genade. Sterk haar, draag haar ook door deze operatie heen, met allen die in liefde aan haar verbonden zijn. We bidden voor het bruidspaar, Rachel Keuning en Kees Hendriksen. Zegent u hen? Zegen de dienst die gehouden wordt op een trouwdag. Stel ze tot zegen, ook voor de gemeente bij wie ze aansluiting zullen vinden. Wees ze goed en nabij met de wederzijdse familie. We bidden voor de stemming van morgenavond. Leer ons te kijken op het niveau van Handelingen 12. En wilt u dan de dingen zo leiden dat het mag passen bij de verhoring van dat ene gebed. Uw koninkrijk komen. We bidden u voor de betrokken predikanten. En de predikanten en kandidaten moeten we zeggen. En wilt u zegenen en zo duidelijk de weg wijzen. Dat we als gemeente en als betrokkenen. Als mensen met elkaar mogen weten. Dit is de weg die de Heere wijst. En als u die weg wijst. Dan zult u de dingen ook mogelijk maken. Financieel, hoe het ook verder zal gaan. Heren, bij u zijn alle dingen mogelijk. Het vee op 1000 bergen is van u, zegt Psalm 50. U bezit de aarde. Heren, wilt u dan ook van uw bezit geven, zodat het ook mogelijk mag worden om verkondigers van uw woord te beroepen en uit te zenden. Zo leggen we de dingen in uw handen. Zo gaan we op weg naar huis. Heren, zegen ons op deze zondag. Laat het een echte feestdag mogen zijn. Een bevrijdingsdag. Bevrijding niet alleen uit het slavenhuis Egypte, maar de bevrijding van de dood zelf. En niet alleen de bevrijding van de farao, maar de bevrijding van de Satan zelf. De bevrijding die u, Heere Jezus, hebt verworven. Toen u opstond op die ene paaszondag uit de doden. En u leeft en u regeert. Regeer ons, vertroost ons, draag ons. Trouwe Heere, lieve Heere Jezus Christus, erbarmt u zich over uw gemeente, ook hier in Veenendaal. Uw koninkrijk komen. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen, gemeente, uit Psalm 124. En daarvan vers 4. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te heiligen, om het Bijbels te zeggen apart te zetten voor de dienst van de Heere. En dan zingen we Psalm 124 vers 4. Ook een psalm voor de vervolgde kerk zou je kunnen zeggen. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bedrijf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Zo verlost God zijn kerk uit die strijd tegen de Satan en de Herodianen. Psalm 124, vers 4. verheft uw hart tot God en gaat heen en ontvangt zijn zegen in geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.